We hebben ons vorige keer bezig gehouden met offers zoals die vermeld worden in het boek Genesis. Dat wil zeggen dat het daarbij ging om offers die gebracht werden zonder dat wij iets weten over één voorschrift. Want dat vinden wij in Genesis zelf niet vermeld. Er werd echter wel geofferd en je mag aannemen dat er dus voorschriften voor geweest zijn, maar ze staan in ieder geval niet zwart op wit in onze Bijbels. De Heer zal wel wat meer gezegd hebben dan alleen wat in onze Bijbels is opgetekend. Zo is dat nou een keer. Maar niettemin, die offers die wij tegenkomen of tegenkwamen in Genesis, hebben wel degelijk van doen met beloften Gods. En eigenlijk met messiaanse beloften dus, want alle beloften Gods, zovele als er zijn, zegt het Nieuwe Testament, zijn in Christus ja en amen. En al die beloften verwijzen dus op voorhand naar de komst van de Messias, de Verlosser, het aanbreken van wat we kennen als het Nieuwe Verbond. En het blijkt dat al die offers die in Genesis genoemd worden op een of andere wijze daarmee in verband staan. Ze zijn een illustratie daarvan. Waar het uiteindelijk om gaat immers, is dat wij van doen hebben met de mensheid van wie gezegd wordt dat er niemand is die goed doet, ook niet één. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Met andere woorden, de mens is niet in staat om God te dienen. Daar komt het kort op neer. En daarom staat het, ze zijn onnut en afgeweken. Waarbij afwijken eigenlijk de vertaling is van het woord zondigen. Als het er nou helemaal over gaat, is op zijn minst een synoniem. Een mens deugt dus niet voor die dienst aan God. En onder het nieuwe verbond wordt een mens alsnog bekwaam gemaakt, dat wil zeggen als je onder het nieuwe verbond terechtkomt door geloof uiteraard. Wij onder het nieuwe verbond dus, wij zijn alsnog bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Of dienaren van God te zijn onder het nieuwe verbond. En om zodoende ook deel te hebben, heet het later in Colossense 1, aan de erven der heiligen in het licht. Want onze dienst aan de Heer onder het nieuwe verbond brengt inderdaad loon, namelijk een erfenis, een erven met zich mee. Wat in offers wordt uitgebeeld, in het algemeen, is die dienst aan God. En ik probeer het woord godsdienst te vermijden, omdat dat een heel ander begrip is feitelijk. Godsdienst heeft van doen met theologie. En dienst aan God heeft van doen niet met theologie, maar heeft van doen met bijbelstudie. Wat zeg ik dat weer ongelukkig. Maar ik bedoel het wel precies zo, hè. Godsdienst is een actie van de mens uit, of van menselijk initiatief uit, naar God toe. In de hoop God daarmee ter wille te kunnen zijn, dan wel de goden, de geesten gunstig te stemmen, of zoiets. En theologie gaat net als godsdienst uit van de mens zelf. Dus wat de mens zegt over en denkt over God. Dat dringt misschien niet altijd tot u door. Dat hoeft ook niet, want niemand van ons houdt zich, denk ik, met theologie bezig, hoop ik. Want wat je daarin leert is wat de mens zoal aan meningen heeft over God, de Godheid enzovoorts. En voor zover de Bijbel daar een rol in speelt, hetgeen tegenwoordig een grote zeldzaamheid is overigens, gaat het erover hoe bijvoorbeeld iemand als Mozes, maar die schijnt helemaal niks geschreven te hebben, dus dat weten we niet. Maar laten we zeggen hoe bijvoorbeeld iemand als Jesaja of Habakuk of Johannes of Petrus, hoe die God beschouwden. En men kent dus de theologie van Petrus, de theologie van Johannes, de theologie van Paulus, de theologie van Jesaja en wat het maar wezen mag. Maar dat doet helemaal niks ter zake wat die mensen ervan vonden. Waar de Bijbel over gaat is wat God vindt van de mens en wat hij met de mens doet. De Bijbel is zelfopenbaring van de Godheid en theologie is eigenlijk het tegenovergestelde. De mens openbaart zich aan God. Maar die zit daar niet op te wachten omdat hij domweg niks nodig heeft, zegt Paulus. Waar wij mee van doen hebben is dat een mens onbekwaam is om God te dienen. Maar onder het nieuwe verbond zijn we alsnog bekwaam gemaakt om God te dienen. En daar gaat het maar om. En dat is wat uitgedrukt in alles wat een offer heet in de Bijbel. Voor zover het ging om levende wezens worden zij eerst gedood. Want naar de oude natuur deugen zij sowieso niet. Zijn ze voor God niet acceptabel. Vandaar dat de dood eerst komt, tussen beiden komt heet dat, later in de Hebreeënbrief. En daarna pas wordt het een en ander op het altaar gebracht. En als het mee zit, wordt het daar van Gods wegen levend gemaakt en door God geconsumeerd. Dat wil zeggen door God aangenomen. En dat is wat op het altaar gebeurt vervolgens. En dat maakt het ook tot een offer. Ik bedoel, zolang God het niet aanpakt, kan het ook moeilijk als offer beschreven worden. Maar het zijn twee fasen, waarbij de eerste fase noodzakelijk is ter voorbereiding van wat uiteindelijk een offer is. En een offer is alleen een offer als het op een altaar komt. Wat voor altaar dan ook, of dat een officieel altaar is, deel uitmaken van de tempeldienst of tabernakeldienst. Of dat het een altaar is dat men zelf gebouwd heeft. Of dat het een steen is die toevallig in de omgeving was en die tot altaar gepromoveerd wordt. Dat kan allemaal ook nog. Maar niettemin een offer is een offer als het op het altaar komt. Daarom heb ik even geaarzeld voor vanavond. Want als ik de geschiedenis van de Bijbel zo doorga, kom ik natuurlijk in Exodus terecht. En toen heb ik het voor de zekerheid even nagekeken in de diverse naslagwerken, zeg ik dan altijd. En ja, daar wordt als volgende offer genoemd het offer van het paaslam. En daar wil ik het vanavond met u over hebben, maar na dit gezegd te hebben, zeg ik je zo snel mogelijk achteraan dat ik niet heb kunnen vinden in de Bijbel dat het een offer heet. En bovendien heb ik me wild gezocht naar een altaar, maar dat was er niet. En dat sterkt mij in de gedachte dat het helemaal geen offer is. Dat ik het toch met u bespreek, is omdat het wel kenmerken heeft van de offers. Het mag het dan niet zijn, maar het heeft wel diezelfde kenmerken. Je vindt namelijk begrippen als dood en opstanding wel degelijk daarin terug. Maar het was geen offer. Waarom men dat toch een offer noemt, want zo noemt men het in het algemeen, het paasoffer. Het staat zelfs in de Statenvertaling, zal u dat zo laten zien. Maar dat men het toch zomaar en vanzelfsprekend een offer noemt en opneemt in de reeks van Bijbelse offers, dat komt natuurlijk doordat men bij offer niet denkt aan een altaar, maar aan een slachtbank. Dat wil zeggen, men denkt aan de dood. Iets wordt geofferd als het doodgaat. En dat is niet zo. Ik snap ook niet echt waar dat idee vandaan komt. Waar het vandaan komt, het is natuurlijk een beetje naïef. Eigenlijk, men heeft gedacht, al die offers in de Bijbel spreken over de Heer Jezus Christus. En wat deed hij? Hij stierf. En daar gaat het dus over. Het valt me elke dag bijna valt het me op. Hè? Dan krijg ik weer wat in de bus en dan ja, allemaal goed bedoeld. En ik wil er eigenlijk helemaal niks lelijks van zeggen. Maar waar gaat het dan allemaal over als het evangelisch is? Het gaat aan het kruis. Mensen moeten naar de Heer Jezus, naar de gekruisigde geleid worden en dat soort dingen meer. Punt, einde van de verhaal. Daar houdt alles op. En als er daarna nog meer is, wat enige wat daarna nog overblijft, het als we eenmaal bij dat kruis zijn en die gekruisigde Heer hebben aanvaard, dan moeten we er allemaal op uit om dat ook weer anderen zover te brengen. En dat is het dan, maar je komt nooit één stap verder. En dit kruis, ik zal het vorige keer ook gezegd hebben, het kruis is een slachtbank. En als er niet anders is dan dat, als er niet anders is dan de dood dus, dan is een mens nog steeds voor eeuwig verloren. Daarom hebben ook stokongelovigen niet de minste moeite met het idee dat Jezus gekruist geworden is. Waar men moeite mee heeft, is met het doel van het een en ander. Want tot en met het kruis was het allemaal voorbereiding. Dat is wat mijn Bijbel zegt daarover. De kruisiging is de afrekening van de schulden die openstonden. En eventueel van de schulden die open zouden staan, maar die berusten allemaal op een oorspronkelijke schuldige positie van de mensen, met name van Adam. Dus het is met zicht op het verleden. Maar dan is er nog geen toekomst. Toekomst is er in de opstanding van Christus. En lees maar na wat er allemaal gezegd wordt en wat er gepredikt wordt. Niet de kruisiging wordt gepredikt. Er wordt gezegd, gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. En dat is het evangelie. En dat is ook wat continu gepredikt wordt. Een levende Christus die wij zouden dienen. Volgens de theologie van Paulus, zullen we dan vanavond maar even zeggen, is het zo dat als Christus niet is opgewekt, dan zijn wij nog in onze zonden. En zodra wij overleden zijn, zijn we dan ook voor altijd verloren. 1 Korinther 15. En hij zegt, en dat is het evangelie, want zo begint het hoofdstuk. Ik maak u bekend, het evangelie, dubbele punt. Dat Christus voor ons gestorven is, na de schriften. Maar dat hij is opgewekt ten derde dagen en gezien is door die en door Jan en Piet en door Johannes, Petrus, Jacobus, 500 in één keer. En Paulus zegt, en door mij ook nog trouwens. En daarna zet hij uiteen dat er, als er geen opstanding der doden is, dan is er sowieso geen zaligheid. En als Christus niet is opgewekt, dan zijn wij niet zalig en zijn verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. Het gaat niet om dat kruis, het gaat om wat daarna kwam. En het kruis maakte dat in eerste instantie mogelijk. Want eerst moest de schuld van die oude schepping betaald worden, uiteraard. En daarna begint het verhaal overnieuw. Namelijk door ongeloof is de mens een zondaar. Eigenlijk is het iets sterker. Ongeloof is de zonde van de mens, feitelijk. En daarom redding is er voor ieder die gelooft, uiteraard. Het tegenovergestelde. Het is gebaseerd op de dood van de Heer Jezus, die de schuld der mensheid gedragen heeft. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdroeg enzovoort. En daarna in zijn opstanding werd hij de eersteling van een nieuwe schepping, die beloofd was, overigens, maar die daar gestalte kreeg in de persoon van de Heer Jezus Christus. En in Handelingen lees je dan dat een ieder die in hem gelooft, aan hem wordt toegevoegd. Want dat staat er letterlijk. Het is ook een beetje wegvertaald. Maar niettemin, dat staat er wel. Wie gelooft, wordt toegevoegd aan de Heer Jezus Christus. En in de brieven wordt dat veel uitgebreider gezegd natuurlijk. Maar feitelijk, wij worden toegevoegd aan die nieuwe schepping. Opdat wij alsnog, als schepselen Gods, maar nu in tweede instantie, geschapen in Christus Jezus, heet dat in Efeze 1 vers 10, die levende God zouden dienen. En dat is wat het altaar uitbeeldt. En op het altaar, zei ik, komen geen levende wezens. Dat wil zeggen, normaal niet. Ze zijn eerst overleden. Ik weet niet meer wat we hier precies besproken hebben vorige keer, maar de enige uitzondering die je in de Bijbel eventueel kunt vinden is die van het offer van Isaac. Maar daar heb ik afgelopen zondag dus over gesproken, een paar straten verderop hier, om te demonstreren dat het inderdaad excentriek was en uitzonderlijk wat daar gebeurde. Maar dat offer van Isaac, Isaac levend en wel op het altaar, is een beeld van u en mij levend en wel op het altaar. En hij spreekt niet over de dood van de Heer Jezus, maar spreekt over een levende gemeente. Levende erfgenamen van het verbond en dat soort dingen meer. Maar dat is wat een offer is. Met andere woorden, essentieel voor het offer is niet de dood. Essentieel voor het offer is dat het tot leven komt op het altaar. Tot praktisch leven wel te verstaan. Zodat het opstijgt als een lieflijke reuk den Heren enzovoort. En als je dat ziet, dan zie je dus ook, vanzelfsprekend zou ik zeggen, dat het paascha niet als offer beschouwd kan of moet worden. En het wordt ook inderdaad in de Bijbel niet zo genoemd. Nou heb ik altijd moeite met zo'n uitspraak. Want ja, ik heb niet van tevoren 1200 bladzijden van de Bijbel doorgelezen om te kijken of het niet toch ergens zo genoemd werd. Ik heb nog één hoofdstuk doorgelezen en toen werd het toevallig toch zo genoemd. Dat was in Exodus 12. Dus zodra ik hier aankwam, heb ik er voor u nagekeken wat er dan precies staat in het Hebreeuws. Dat is Exodus 12, daar moeten wij toch naartoe overigens. Maar in hoofdstuk 12 vers 27 van Exodus lezen wij: zo zult gij zeggen, dit is de Heere een paasoffer. Toen schrok ik even, denk ik, heb ik het dan zo verkeerd gezien? Maar ik heb het voor u nagekeken en het blijkt dat er in het Hebreeuws woord staat dat nog net met maaltijd kan vertaald worden, maar eigenlijk zou het moeten zijn slachting. Dus wordt het een paasslachting. Maar in ieder geval niet het woord voor offer. Maar ja, voor de vertalers en voor vele bijbelcommentatoren is slachten hetzelfde als offeren. En dat is natuurlijk een nogal noodlottig misverstand, voortkomend uit het idee dat het houten kruis een altaar was. En dat is volstrekt onmogelijk natuurlijk. Wat voor een houten ding het ook was. Als het hout is, is het geen altaar. Zei ik iets te snel of zo? Ging ik even te snel? Ze hebben het idee dat de Heer geofferd werd aan het kruis van Golgotha. En dat is niet zo. Dat was geen altaar. Het staat bovendien ergens in de Bijbel dat dat een offer was. Heb ik niet kunnen vinden. Het was ook geen altaar. Het kan geen altaar zijn. Het was van hout. Wat voor een houten ding het ook was. Als het van hout is, is het geen altaar. Een altaar kan alleen maar zijn van steen. Desnoods van aarde opgestapeld. Maar daar blijft het dan ook bij. Kortom, het was de slachting die aan het offer vooraf ging. Het offer kwam pas later, nadat hij was opgestaan, zegt de Hebreeënbrief. Heel uitgebreid. Maar ja, dat schijnt ook moeilijk te zijn. En ik geef toe, als je bevooroordeeld bent, dan is het ook moeilijk. Maar dat is dan ook het enige. Als je onbevooroordeeld Hebreeënbrief leest, dan mag het geen enkel probleem opleveren. Daar staat dat de Heer hoge priester werd na zijn opstanding, want daarvoor was hij het met grote nadruk niet. Staat er een paar keer, dat kon hij ook niet zijn. Staat ook waarom hij het niet kon zijn. Hij was het dus niet. En hij werd pas hoge priester in zijn opstanding. En toen moest hij wat offeren, staat er, want elke hoge priester zou iets offeren. En er staat wat hij geofferd heeft, namelijk zichzelf. Kortom, de opgewekte Christus heeft zichzelf geofferd. En dat mag voor ons niet het minst moeilijk zijn, omdat wij uit Romeinen 12 geleerd hebben dat wij, die met Christus zijn opgestaan, wij zouden onszelf, ons eigen lichaam, offeren tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Het is wel de omgekeerde wereld dat ik zeg, als het op ons van toepassing is, mag het niet moeilijk zijn om het alsnog op de Heer Jezus toe te passen. Maar goed, ik bedoel maar, wij moeten aan dat begrip toch gewend zijn, want dat is het verhaal, hè? Wij zijn onder het nieuwe verbond gewijd aan de dienst aan God en als zodanig zijn wij priesters, maar wij offeren wat en wij offeren onszelf. Omdat de Heer Jezus dat ook gedaan heeft namelijk. Ik hoop daar later op terug te komen. Ook in deze reeks bedoel ik, maar ik schuif het nog even voor me uit. En als je haast hebt, dan moet je maar een bandje op cd van vorige week zondag beluisteren. Daar heb ik het tamelijk snel en systematisch besproken vanuit het Nieuwe Testament dan. Maar dit paasoffer hier in Exodus 12 vers 27 is een misverstand, is een paasslachting. Sebach, of hoe dat woord maar heten mag, staat daar. Dat hebben ze vertaald met offer, maar het is het niet. Het is een slachting. Eventueel kan het dan ook nog een maaltijd zijn. Het is een slachting namelijk ten behoeve van de maaltijd. En dat is inderdaad dit paaslam, want het werd geslacht. Dat is waar, maar nadat het geslacht werd, ging het niet naar het altaar, maar kwam het op tafel en werd het gegeten. Datzelfde schijnt van toepassing te zijn op 2 Kronieken 35, maar ik had geen tijd in de gauwheid om het even na te zoeken in mijn Bijbel zelf, maar ik heb wel de notitie gemaakt uit de concordantie. 2 Kronieken 35. Het beroemde paasfeest van Josia. In de dagen van de reformatie onder de Joden was dat. Vanaf vers 7. In vers 7 staat: en Josia gaf voor het volk van kleinvee, lammeren en jonge geitenbokken, die alle tot paas offeren. En daar hebben we hetzelfde misverstand. Het zijn geen offeren, het is slachting. En in vers 8 staat het weer, tegen het einde van het vers: gaven de priesteren tot paasofferen. Maar ook daar moet het zijn paasslachtingen. En ook in vers 9 is dat het geval. Dus vers 7, 8 en 9 van 2 Kronieken 35. En vervolgens staat dat ook zo, hè, vers 11. Daarna slachtte men het paascha. En niet men offerde het, men slachtte het. En men at het vervolgens, dat was de bedoeling, maar het wordt niet geofferd. Maar de parallel met het offer is er natuurlijk wel. Het dier wordt gedood en daarna komt het eventueel op het altaar, waar het aan God aangeboden wordt, om zo te zeggen. Maar daar wordt het geacht tot levend te komen en dus levend te zijn, levend voor God. Net als u en ik, goden levend gemaakt in Christus enzovoorts. Of het komt niet op het altaar, maar op de tafel, dan is het voedsel, maar dan is het ook leven. Want het moet leven geven, onderhouden heet zoiets, moet leven geven aan degene die ervan eten. Vindt u die nog te moeilijk, dan heb ik nog een tussenoplossing. Want in de meeste gevallen heb ik de indruk, Maar goed, als u het bestrijdt, trek ik dat in. Maar in de meeste gevallen werden offerdieren gebracht uiteindelijk op het altaar, maar slechts gedeeltelijk, want een deel van wat voor de heren bestemd was, verdween alsnog op de tafel, namelijk de tafel van de priesters. Die werden geacht van het altaar te eten, heet dat. Dat wil zeggen, het hele offer was voor de heer, maar daarvan werd ook het personeel onderhouden. Uiteraard, de heer onderhield dan van zijn personeel. Met andere woorden, het werd gegeten. En in een enkel geval werd het vlees ook gegeten door degene die het dier geofferd had. Dat wil zeggen, had aangebracht om geofferd te worden. Dat wil zeggen, het was sowieso voedsel. Maar zelfs het altaar wordt beschouwd als een tafel waarvan de heer eet. Denkt u maar aan het spijsoffer in elk geval. Dan is het helemaal duidelijk. Spijsoffer wordt verbrand op het altaar. Maar de bedoeling is dat het dat de Heer tot zich neemt, uiteraard. Dat het is tot heerlijkheid van hem. En zo verder. Kortom, het verschil is niet zo heel groot. Maar zolang het niet op een altaar komt en zolang er bovendien ook geen priesters aan te pas komen, kun je het moeilijk een offer noemen. En mag je dus dat soort termen al helemaal niet zo vertalen. Slachten is geen offeren. In het Oude Testament is dat tamelijk makkelijk uit elkaar te houden trouwens. In het Nieuwe Testament is dat veel lastiger, maar ook dat schuif ik nog rent voor me uit, omdat er heel wat woorden gebruikt worden, heel wat verschillende woorden, die soms vertaald worden met offeren en soms vertaald worden met slachten. En soms maakt dat niks uit. Uit het zinsverband blijkt dat het niks uitmaakt, het maakt geen verschil, maar soms is het hoogst essentieel. En die mensen uit elkaar te houden. Ik probeerde even te zoeken naar Ezechiël. Dat neem ik altijd als voorbeeld. En ik hoop dat ik het in één keer kan vinden. Ezechiël, waar gesproken wordt over priesters die straf krijgen. Dat is nog toekomst, hoor. Het is nog profetie. Maar in het schriftgedeelte wordt gezegd. 44. Hè? 44 is dat, Ezechiël 44. Waar staat vanaf vers 10? Ezechiël 44, vanaf vers 10. Maar de Levieten, die verre van mij geweken zijn als Israël ging dolen, die van mij zijn afgedwaald, hun drekgoden achterna, zullen wel hun ongerechtigheid dragen. Nochtans zullen zij in mijn heiligdom bedienaars zijn. Dat waren dus levieten die niet trouw waren geweest aan de Heer, enzovoorts. Hè? Maar er staat, ze zullen weliswaar hun ongerechtigheid dragen, maar ze zullen niettemin, nochtans, in mijn heiligdom bedienaars zijn. In de ambten aan de poorten van het huis. En ze zullen het huis bedienen. Zij zullen het brandoffer en het slachtoffer voor het volk slachten. Laat hem tot u doordringen. Dit kan je dus niet vertalen met offeren. Anders loop je hierna vast, hè, in de rest van het schriftgedeelte. Slachten. Zij zullen het brandoffer en het slachtoffer voor het volk slachten. En zullen voor hun aangezicht staan om hen te dienen, omdat zij hun lieden gediend hebben voor het aangezicht hun drekgold in de huizen is dat tot een aanstoot der ongerechtigheid geweest zijn. Daarom heb ik mijn hand tegen hen opgeheven, spreekt de Heere, Heere, dat zij hun ongerechtigheid zullen dragen. En ze zullen tot mij niet naderen, maar naderen is eigenlijk al offeren, hè? Dat weet u, hè? Moet je gewoon uit je hoofd leren. Kun je toch niet twee keer vertalen, maar naderen en offeren is eigenlijk hetzelfde. Hetzelfde woord. Het is ook hetzelfde als ingaan in en toegaan tot, in bijvoorbeeld de Hebreeënbrief. Ingaan in het heiligdom, met vrijmoedigheid, toegaan tot, enzovoort. Die woorden betekenen allemaal offeren. Maar goed, vers 13 hier dus. Zij zullen tot mij niet naderen om mij het priesterambt te bedienen, maar ze zouden wel slachten staan. Ze zouden wel de offers slachten. In vers 11, zij zullen het brandoffer en het slachtoffer voor het volk slachten. Vers 11, maar vers 13, ze zullen tot mij niet naderen om mij het priesterambt te bedienen. En dus om te naderen tot al mijn heilige dingen, tot de allerheiligste dingen, maar ze zullen hun schande dragen en hun gruwelen die zij gedaan hebben. Daarom zal ik hen stellen tot wachters van de wachtershuizen aan al zijn dienst en aan alles wat daarin zal gedaan worden. Maar de Levitische priesters, de kinderen van Zadok, die de wacht mijns heiligdoms hebben waargenomen, als de kinderen Israëls van mij afdwalen, die zullen tot mij naderen. Er staat weer hetzelfde. Die zullen tot mij offeren. Had het al vertaald kunnen worden. Maar het staat er ook, hè? Die zullen tot mij naderen om mij te dienen en zullen voor mijn aangezicht staan om mij het vette en het bloed te offeren, spreekt de Heere, Heere. Die zullen in mijn heiligdom ingaan en die zullen tot mijn tafel naderen om mij te dienen en zij zullen mijn wacht waarnemen. Met andere woorden, de priesters die straf hadden mochten wel slachten, maar niet offeren. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het twee verschillende dingen zijn. Wat ze zouden doen, was slachten. De brandoffers en slachtoffers voor het volk slachten. Dat doen zij op de slachtbank, om zo te zeggen. En de andere priesters, de Levitische priesters, die wel trouw gebleven waren aan de Heer, die zouden vervolgens de geslachte dieren offeren. En dat doen ze niet op de slachtbank, maar op het altaar. En dat maakt het tot een offer. Hebt u dat? En de kruisiging van de Heer Jezus komt overeen met de slachtbank en is dus geen offer. Ik kan het ook niet helpen. Er schijnt het woord offerdood te bestaan in het Nederlands. En het wordt toegepast op de Heer Jezus Christus, maar het is 100% onbijbels. Ik heb het in de Bijbel met geen mogelijkheid terug kunnen vinden. En neemt u van mij aan dat er me heel wat aangelegen was om het in de Bijbel terug te vinden. Dan kan je het gewoon gebruiken zoals iedereen dat doet, heb je geen probleem. En te zeggen van, nou, kan het in de Bijbel niet vinden, het is niet Bijbels, dan heb je meteen een probleem natuurlijk. Omdat het ingaat tegen algemeen gangbaar, nou, niet eens opvattingen, maar taalgebruik in ieder geval. En opvattingen daarna. Maar ik kan het niet vinden, het kan het nooit zo zijn natuurlijk. Het zijn twee verschillende dingen. Het een is het slachten, het andere is het offeren. En het slachten moesten ze zelfs voor straf. Deze Levitische priesters.
Is er ook niet bij dat het slachten een priesterlijk werk is?
Hier misschien niet. Hier niet, maar in de wet in het algemeen wel. In de voorschriften omtrent de offers, de gewone Levitische offers. Uit Leviticus 1 tot en met 5 of verder nog, geloof ik. Daar wel, want heel wat offerdieren moesten gebracht worden, moesten gegeven worden aan de priesters. En die moesten het dier slachten en eventueel later offeren. Niet altijd, want soms moesten degene die het offer aanbracht het ook zelf slachten. Maar hier staat het niet bij.
Vers 13 staat, ze zullen tot mij niet naderen om mij het priesterambt te bieden.
Juist. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het priesterambt is het offeren. En als men niet komt tot offeren, heet het ook niet het priesterambt. Het idee namelijk dat iemand een offerdier aanbrengt en het zelf moet slachten, want bij sommige offers is dat voorgeschreven, bij schuld of zondoffer, weet ik aan mijn hoofd zo gauw niet. Dat bewijst dat het slachten niet per definitie een priesterlijk werk is. Het werd wel door priesters gedaan, meestal, maar het is niet per definitie het priesterlijke werk. Het priesterlijke werk is het altaar bedienen. En voor ons geldt dat natuurlijk net zo goed, hè? We zijn priesters en hebben één altaar. Maar het gaat maar om het onderscheid te zien en te leren zien. Slachten en offeren is niet hetzelfde. En heel wat, nou ja, het meeste wat ooit geslacht werd, werd nooit geofferd uiteraard. Kwam hooguit op tafel. Omdat men honger had, of weet je veel wat. Of omdat de verloren zoon terug was, weet je veel. Maar zoiets, zie. Maar het wordt pas een offer als het op het altaar komt. En als het slachten de voorbereiding is van het offer, oké, dan hoort het bij elkaar. En de dood van de Heer Jezus was natuurlijk noodzakelijk opdat hij zich daarna zou kunnen offeren. Het neemt niet weg dat het lijden en de dood van de Heer Jezus in zichzelf een doel heeft, namelijk het betalen van de rekening van deze oude schepping. Maar daarmee komt de balans alleen maar op nul te staan en nul is verbazend weinig. Is niks. Als je balans op nul staat, dan evenveel uitgaven als inkomsten, ja, dan heb je niks. Ik bedoel, dan heb je in ieder geval niks verdiend. Maar als het je inventarisatie is, dan heb je dus niks. Dat schiet dus niet op. Daar komt geen eeuwig leven of zaligheid uit voort. Dat is pas in de opstanding. En dan komt het positieve, namelijk het opstandingsleven van Christus. En dan is ook sprake van een altaar, want dat opstandingsleven van Christus is opdat hij de Vader zou verheerlijken. Wat een aardige, wat is een aardige. Die kent u uit, komt nooit in Exodus 12, hoezo. Die kent u toch uit Romeinen 6? Daar staat dat, hè? Daar wordt weliswaar gesproken over u en mij, maar naar analogie van de Heer Jezus Christus die ons voorbeeld is en aan wie wij deel hebben gekregen. En daarvan staat dan ook in vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Waarbij doop helemaal niks van doen heeft met waterdoop overigens. Maar doop in de enige echte betekenis van vereenzelviging met. Dat is de echte betekenis van de termen. Eenwording met, dat weet u toch, hè? Daarom kan iemand gedoopt worden in Mozes en in een wolk en in de zee. Enkele de 10, staat dat. En ook in Christus, en dat zijn wij, want we zijn één plant met hem geworden. Staat hier in vers 5. Dat de waterdoop daar eventueel de uitbeelding van is, dat is waar. Maar dat wil nog niet zeggen dat die waterdoop hier genoemd wordt, hè? Het is onze doop in Christus. Want dat is wat dopen is. Althans, het oorspronkelijke woord. Eenwording met. En dus wij zijn dan met hem begraven, gestorven namelijk. Dat is vers 3 al. En daarna met hem begraven, vers 4, door de doop in de dood. Opdat. Nee, daar komt hij. Waarom zijn wij gestorven? Betere vraag is natuurlijk, waartoe? Hè? Want waarom, dat is net zoiets als hoezo. Dat betekent niks. Waartoe zijn wij met hem gestorven? En dan komt het doel, hè? Antwoord op die vraag. Opdat, het doel. Opdat, gelijkerwijs, puntje, puntje, alzo. Met andere woorden, er worden twee doelen naast elkaar gezet. Eén is het doel van de opstanding van Christus. Het andere is het doel van onze opstanding met Christus. Vandaag gelijk alzo. Nou ja, opdat, wij zijn met hem gestorven en begraven, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders. Hetgeen betekent, hij is opgewekt, opdat de Vader in hem en dus door hem verheerlijkt zal worden. Alzo ook wij. Nou ja, die is makkelijk, hoef je niet eens verder te lezen. Alzo zou ook de Vader in ons verheerlijkt worden. We zijn met Christus opgewekt en Christus leeft opdat hij de Vader zal verheerlijken. En wij leven met hem opdat wij de Vader zouden verheerlijken. Staat er ook ergens? Ja, het staat dat wij zouden wandelen in goede werken. En die goede werken zijn er opdat de Vader daardoor verheerlijkt zou worden. Klopt dus precies. En wat staat hier? Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Waarmee men gezegd wil zijn dat de Vader verheerlijkt wordt door dat nieuwe leven. En nog iets uitgebreider. Doordat dat nieuwe leven geleefd wordt. Want het gaat maar niet alleen over het feit van zijn opstanding. Het historische feit en daardoor werd 2000 jaar geleden de Vader verheerlijk, punt, einde van het verhaal. Maar hij ontving dat nieuwe leven daar, opdat dat nieuwe leven gebruikt zou worden, geleefd zou worden tot heerlijkheid des Vaders. En hetzelfde geldt voor ons nieuwe leven. Waartoe zijn wij wedergeboren? Het schijnt een confronterende vraag te zijn, het schijnt me niet over na te denken. Waartoe zijn wij wedergeboren? Opdat ook wij, net als Christus, in nieuwheid des levens zouden wandelen. Wandelen. En dan weer Efeze 1. We zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Dat zijn werken waardoor de Vader verheerlijkt zal worden. Opdat wij daarin zouden wandelen in ons praktische leven. Nou, dat is onze praktische dienst aan God. Een leven tot heerlijkheid Gods. Voor de goede orde. denk vooral niet dat ik nou sta te ontkennen dat het leven van de Heer Jezus voordat hij stierf niet zou geweest zijn tot heerlijkheid des Vaders. Dat was het. Nou en of. En dat staat er ook, hè, in Johannes 17. Vader, ik heb gedaan het werk dat gij mij te doen gegeven hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. En dus vroeg hij, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Want zelf was hij zijn heerlijkheid kwijtgeraakt. Terwijl hij de Vader verheerlijkte, raakte hij zijn heerlijkheid kwijt. En u begrijpt dus wat er daarna min of meer noodzakelijk moest volgen. God wekte hem op, verheerlijkte hem en stelde hem vervolgens aan, opdat ook in zijn verdere leven, in zijn eeuwige leven, in zijn nieuwe leven, in zijn opstandingsleven, de Vader verheerlijkt zal worden. Heb je dat? Het gaat gewoon verder. Maar nu op een veel hoger niveau. Nadat hij gehoorzaamheid, want we zijn er toch bezig, kom, dus ga ik maar even door. Nadat hij gehoorzaamheid had geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En gehoorzaamheid is geloof. En dus nadat hij geloof heeft geleerd uit hetgene heeft geleden. Waarom ook niet? Ik snap het probleem er nooit van. Hij heeft toch leren vertrouwen op het woord en op de beloften Gods. En daar staat er toch dat hij om de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en de schande veracht enzovoorts. Dat is leven uit geloof, dat is wat wij ook leren. We leren te vertrouwen op die beloften Gods, die betere beloften van het nieuwe verbond. Wij wachten niet tot het leven wat beter wordt omdat de Heer zoiets beloofd schijnt te hebben, want dat heeft hij helemaal niet beloofd. Wij zien uit naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat was de bedoeling. En inmiddels, intussen, wordt ons geloof beproefd, zegt Petrus. Namelijk, het wordt getraind, het wordt geoefend. Want dat is wat beproeving, verzoeking, beproeving heet het uiteindelijk. Wat beproeving is, training. En dus de ontwikkeling van dat geloof. Het zou groeien, we zouden meer en meer vertrouwen op wat God gesproken heeft en steeds minder in onszelf of andere mensen of wat het maar zijn zou. En dat is wat de Heer Jezus ook geleerd heeft. En hij zet zijn carrière voort in zijn opstanding. God heeft hem aangesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond. En dus offerde hij ook, hij offerde zichzelf en daarmee ons. En wij offeren onszelf ook. Want we hebben nieuw leven ontvangen dat bekwaam is om dienaar van het nieuwe verbond te zijn. En dus stellen we het hem ter beschikking. En dus gaan we, met dat is het jargon van de Hebreeënbrief, gaan we met vrijmoedigheid in het heiligdom enzovoorts. Kijk, dat is het evangelie. En dan wordt het ook begrijpelijk. Ik bedoel, er zit logisch verband in. Je vindt de parallel met de situatie van de Heer Jezus enzovoort. Dat leven, dat nieuwe leven, dat is dat leven wat op het altaar is, dan wel ontstaat. Het oude wordt weggedaan en in de opstanding bevinden wij ons op het altaar. De Heer ook. Ik weet nooit hoe je het vertellen moet precies. Moet je nou zeggen, hij stond op en werd daarna aangesteld, of het was andersom. Zo wordt het wel voorgesteld hoor. Hij stond op en als de opgewekte kon hij pas worden gesteld tot hogepriester. Maar ja, de andere kant van het verhaal is dat de Heer Jezus bad vanuit het dodenrijk. En daar, vanuit het dodenrijk, stelde hij zich beschikbaar en zei: als u mij verlost hebt, dan zal ik. En hij deed belofte en zei: en die belofte zal ik betalen. Je leest het in de psalmen, toch? Psalm 22, Psalm 40.
Maar op grond van zijn leven daarvoor.
Op grond van zijn leven daarvoor, ja. En dat is natuurlijk wat zwart op wit kort staat in Filippenzen 2. Maar uitgebreider in Hebreeën dus. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd en daarom heeft God hem in eeuwigheid volmaakt. Dat wil zeggen, opgewekt uit de dood. Zo eindigt Hebreeën 5. En Filippenzen 2 zegt, hij werd gehoorzaam tot de dood. Ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Dus op grond van wat daaraan vooraf ging. En wij hebben daar al deel aan. Wij bevinden ons in diezelfde positie. Dat is de eerste toepassing van het geheel. En daarna volgt er nog één. Want naarmate wij in dit leven dit oude lichaam, zal ik maar zeggen, beschikbaar hebben gesteld aan de Heer. Nou, die mate zullen wij ook in zijn toekomstige heerlijkheid delen. Dat heeft een dubbele toepassing eigenlijk. Maar het neemt niet weg dat we officieel levend zijn van God. We hebben dat nieuwe leven ontvangen. Het bevindt zich nou eenmaal in dit aardenvat. Dat betekent meteen dat het aardenvat daardoor geheiligd geworden is. En dus dat het hele aardenvat en alles op het altaar terecht zou komen. En daarom verdween, werd heel Isaac levend en wel met alles erop en eraan gebonden. Een mooi beeld van het nieuwe verbond trouwens. Gebonden en op het altaar gelegd. En dat is onze positie. Leven tot eer van God, in de dienst van God. Kijk, en dat beginsel kom je tegen in alle offers. Bij spijsoffer is het iets moeilijker, omdat dat geen bloedig offer was. En bij de offerander van de eerste vruchten van de oogst, zal ik maar zeggen, vind je dat ook niet terug. Maar ja, dat wordt ook als spijsoffer gerekend dan. Daar vind je het niet terug, maar bij alle bloedige offers vind je dit wel terug op een of andere wijze. Dat wil zeggen, het wordt van verschillende kanten belicht. Het is niet allemaal hetzelfde. Sterker nog, het is heel gecompliceerd wat er allemaal over besproken wordt, over die verschillende Levitische offers. Maar het beginsel is altijd gelijk. Het wordt afgezonderd. En als het levend en bloedig is, wordt het inderdaad gedood. Het wordt afgezonderd en ter beschikking gesteld aan de Heer. En daar neemt de Heer het tot zich op dat het de Heer zou dienen. Nou ja, bij wijze van spreken natuurlijk, want de Heer is er helemaal niet van gediend. Dat weet u toch, hè? Hij heeft zijn offers niet nodig, daar gaat het niet om. Het gaat erom wat ze uitbeelden, als aanschouwelijk voorbeeld. En dan een sarcastische opmerking dan maar weer. En opdat wij de aanschouwelijke voorbeelden niet zouden begrijpen, heeft de duivel het zo geregeld dat wij verkeerde associaties leggen. En bij offeren denken aan de dood, aan slachten, en bij een altaar denken aan een slachtbank enzovoorts. En we zijn het hele idee kwijt. Toch? Nou ja, ik denk dat het zo werkt. Ik weet wel dat het grof klinkt als je zegt, ja, dat heeft de duivel zo geregeld. Maar aan de andere kant, het is het excuus wat ik aanreik aan degene die wel hun Bijbel lezen, maar het toch nooit zo gezien hebben. Dat komt omdat je te maken hebt, niet maar met een paar woorden die je met elkaar vergelijkt, maar je hebt wel degelijk van doen met een geestelijke wereld en een geestelijke strijd en die prachtige aanschouwelijke voorbeelden, die worden ons afgenomen. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar goed, zoals gezegd, deze dingen vind je terug in alle offers, maar je vindt het niet terug in het Pascha. Want wat daar geslacht wordt, komt niet op het altaar, maar op de tafel. Tot zover zou het nog kunnen. Het is alleen niet de tafel waarvan de Heer eet, of waarvan de priesters eten. Het is de tafel waarvan het volk eet. Dat wil zeggen, dat paaslam is niet bestemd voor de Heer, het is bestemd voor het volk. Het paaslam geeft leven aan het volk. Zie? En daarom heet het strikt genomen geen offer. Dat het niettemin een uitbeelding gewoon is van dood en opstanding, ja, dat is waar. En dat het uitdrukkelijk is een beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, nou ja, dat hoeft eigenlijk helemaal niet toegelicht te worden. Maar niettemin, de Bijbel zelf doet het wel, ligt het wel toe, want er staat natuurlijk nog altijd in 1 Korinthe 5, op een moment dat je het helemaal niet verwacht, staat er wel degelijk ineens in 1 Korinthe 5 vers 7. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht. Ik ben heel blij dat er niet staat, ons Pascha is voor ons geofferd. Want de vertalers nemen de vrijheid om het woord slachten te vervangen door offeren. Hè? Soms. Maar staat hier goed. Ook ons Pascha is voor ons geslacht. En zo is het ook. Doet mij trouwens denken aan die andere uitspraak. Dan kan mijn hand er nog even bij, kom er zo op terug. De andere uitspraak uit 1 Petrus. De beroemde uitspraak van vers 24 in 1 Petrus 2. over Christus, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Het schijnt, maar ik heb dat nooit gecheckt. Het schijnt, ik heb dat gehoord, dat er vertalingen zijn waar dat woord dragen op vertaald is met offeren. Die zelf onze zonde in zijn lichaam geofferd heeft op het hout. Voor zover ik weet uit mijn hoofd, wordt dit woord dragen op inderdaad soms vertaald met offeren. En min of meer terecht, want u weet wat ik u vorige keer heb voorgelezen uit het woordenboek. Hè? Het is, offeren is een iets wijden, dat is dan dus het offer, iets wijden aan God. En dus het opofferen, omhoog brengen, aan God wijden. En met nadruk omhoog, want als het niet omhoog gaat, maar op gelijk niveau blijft, dan heet het officieel geen offeren. Snapt u? Dus dat dragen op zou vertaald kunnen worden met offeren, maar ik ben nog altijd blij dat de Statenvertalers dat niet gedaan hebben. Want het was het ook niet natuurlijk. Bovendien, hoe zouden onze zonden geofferd kunnen worden? Als een offer is het aanbieden aan God. Wou je je zonden aan God aanbieden? Hoe kom je erbij? En vervolgens, als de Heer Jezus voor ons tot zonde gemaakt was en hij droeg onze zonde op het hout, hoe kun je het in vredesnaam dan nog een offer noemen? Blijft hetzelfde verhaal. Bood hij dan onze zonden aan God? Nee, hij verdween met onze zonde het dodenrijk in de dood namelijk. En wat God aannam vervolgens, was de Heer Jezus. Niet omdat hij onze zonde droeg, maar omdat hij een gelovige was. Op grond van zijn geloof, zijn gehoorzaamheid, zijn trouw en hoe de Bijbel het maar noemt. Daarom wekte God hem op uit de dood. En regel 2, en hij wekte hem als eerste op uit de dood, opdat hij tot eerstgeborene zou gesteld worden en daarmee tot hogepriester. Hebben we die nog? En toen bracht hij een offer en dat nam God aan. Hij offerde zichzelf namelijk. In zijn opstanding, maar niet aan het kruis. Het kruis ging er simpel weg aan vooraf. Nou goed. Dus hier keurig vertaald, die onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Zo was het ook, ja, daar droeg hij onze zonden. Maar een offer kan het onmogelijk geweest zijn, nog afgezien van dat een offer die volmaakt moest zijn, weet u wel, er mocht niks aan mankeren. Met een zondaar is niet volmaakt, toch? Dan mankeerde juist wel wat aan. Daar ging het maar om. Nou goed, ik laat dat weer buiten beschouwing. Daar hebben we later nog wel een keer over. We gaan even weer terug naar 1 Korinthe 5. Waar dan staat vers 7 van 1 Korinthe 5. Want ook ons paascha, ook op te vatten natuurlijk gewoon ons paaslam. Ik weet niet waarom dat Hebreeuwse woord hier zo staat. Want ook ons paascha is voor ons geslacht. Namelijk Christus. En dan vers 8, zo laat ons feest houden, niet in de oude zuurdezen, nog in de zuurdezen der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Want zo is het voorschrift in Exodus 12 en later in Leviticus ook. De dag na het slachten en eten van het paaslam is het feest. Op die dag wordt er geofferd dan. Kortom, op de avond van de 14e. Van de eerste maand zou men de paaslam slachten en eten. En op de 15e is het feest. Niet op de 14e, op de 15e is het feest. De dag daarna pas is feest. En dat heet dan het feest van Pascha. Maar het Pascha werd al geslacht en gegeten de dag ervoor. Maar het heet het feest van Pascha. En het heet ook het feest der ongezuurde broden. Omdat men al die dagen, inclusief de 14e trouwens, toen het nog geen feest was, slechts ongezuurde broden zou eten. Nou, men zou het paaslam eten met ongezuurde broden en daarna zou men vanaf de 15e tot en met de 21e 7 dagen lang feest hebben van ongezuurde broden en dus ongezuurde broden eten. Dat is het. En daarom zijn er twee namen voor het feest van Pascha of van ongezuurde broden, maar het is de dag nadat men het paaslam geslacht en gegeten had. En in het feest wat daarna volgde werden offers gebracht, voorgeschreven offers. Maar dat is wat anders dan het paaslam, want dat wordt niet als offer beschreven. Wat het paaslam uitbeeldt is makkelijk genoeg, namelijk de dood en opstanding van de Heer Jezus, waaraan wij deel kunnen hebben, als wij tenminste daarvan eten. Hebben we die nog? En omdat de dood van het paaslam inmiddels definitief is, komt het paaslam niet meer op tafel. Nee, dat is een beetje grappig, zelfs bij de Joden niet, hè. Die hebben daar weer andere redenen voor. Die zal me sparen, want die vertrouwen toch niet die redenen, maar dat doet er nou niet toe. Ja. Nee, er komt een stuk vlees op tafel bij gelegenheid, maar geen paaslam. Niet in zijn geheel, zoals de voorschriften luiden. En men zegt, dat kan niet omdat we geen tempel hebben. Maar dat is dwaas, want er staat nergens dat het paaslam geslacht of gegeten zou moeten worden in of bij de tempel. Dat men bevolker in Jeruzalem zou vieren, gemeenschappelijk, dat is waar. Maar het is niet het strikte voorschrift. Want anders had men voorheen nooit in de woestijn kunnen vieren. Dat heeft men wel gedaan. Kortom, ook bij de Joden is het paaslam er niet werkelijk meer. Bij ons ook niet. Wat we over hebben gehouden zijn de ongezuurde broden en de wijn. En het heet het avondmaal. Nou ja, wij noemen het zo. Het avondmaal. Ja, ongezuurde broden. Dus ik kan het ook niet helpen. Zo is het nou een keer. En u weet wat de Rooms-Katholieken, de zogenaamde katholieke kerk, de christelijke kerk gedaan heeft. Ze zijn het een offer gaan noemen. Ja, ze noemen het een offer, zeker wel. Maar het was mis, hè? Ja. Maar het is het niet. Het is andersom. Het is niet wat de mens aanreikt aan de Heer, maar het is wat de Heer aanreikt aan de mens. Het is het leven van Christus, het leven van dat lam dat de zonde der wereld wegnam. Maar waar Johannes het over had, hè, Johannes 1, vers 29 of zo, waar precies staat. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar niet als een offer, maar integendeel de dood in. En niet naar God toe, maar naar beneden. Bovendien ben ik wel eens terechtgekomen in een discussie. Het schiet me nou ook ineens te binnen. In discussie. Over de vraag, toen de Heer Jezus zichzelf offerde aan het kruis. Aan wie bracht hij dan dat offer? En degene met wie ik dat gesprek had, die beweerde dat het feitelijk gebracht werd aan de duivel. Onder allerlei argumenten. Dat zijn vreemde dingen. Met als argument dat de bloedwreker per slot ook de duivel was. Het is niet zo, dat is net zo goed Christus. Maar goed, grote verwarring die om... Ik laat die discussie maar niet aanhalen, maar grote verwarring die daaromtrent ontstaat. Hè? En daarvan afgeleid als de schuld dus betaald werd, aan wie werd het dan betaald? Enzovoorts. Het zijn allemaal vreemde dingen waarbij men dus niet meer weet waar het werkelijk om ging. Hè? De zonden werden weggedaan. En daarmee is de schuld ook weg. En de schuldenaar trouwens ook, daarmee is alles weg. Dat is dood. En in de opstanding komt nieuw leven tot stand. En in het paaslam wordt dat inderdaad uitgedrukt. Het paaslam als type van Christus. Het paaslam als in zichzelf volmaakt. Want aan Christus mankeerde verder niks. Ik bedoel aan de Heer Jezus. Enzovoorts. Maar niettemin, hij droeg de zonde der wereld en hij stierf. Maar daarna kwam hij op de tafel terecht met eerbied gesproken. Want wie zijn vlees eet... en zijn bloed drinkt. Uitgebeeld in de wijn. Nou ja, vlees uitgedrukt in het paaslam. Eigenlijk ook in het brood. Want dat woord vlees komt overeen met het Engelse meat. Maar dat is vaste spijs. Dat kan net zo goed brood zijn, namelijk. In het Nederlands lukt dat niet. Maar in het Hebreeuws wel. In het Engels trouwens ook. Maar het idee is dat die... dat vlees van de, waarvan de Heer zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, dat kan eventueel een paaslam zijn, maar het kan ook de ongezuurde broden zijn op de avondmaalstafel. En dat bloed, wel het bloed van het paaslam, werd überhaupt niet gedronken, maar wijn is wel degelijk, heeft wel degelijk dezelfde betekenis als bloed. Daarom heet het zelfs wijndruivenbloed bij gelegenheid in de Bijbel. Het is namelijk leven en meer in het bijzonder eeuwig leven, uiteraard. En dat zou men tot zich nemen. Kortom, die paasmaaltijd is wel degelijk een beeld van de opstanding en een verzamelde Israëlitische familie rondom die tafel at staande, hoezo opstanding? En was bovendien bereid tot wandel, want men moest staande eten met de jas aan en met de gordel om en wat er allemaal maar wezen mag. Gereed om op pad te gaan. En de weg leidde uit de legerplaats, en dat was vooralsnog was dat Egypte natuurlijk, als beeld van de wereld, maar dat is onze positie ook. Wij eten van de Heer Jezus Christus, hij geeft ons leven, en wij zouden bereid moeten zijn om uit te gaan op het moment dat hij daartoe de gelegenheid geeft, en die gelegenheid geeft hij. En met uitgaan bedoel ik niet uitgaan om ergens de evangelie te gaan prediken, maar gewoon uitgaan in de zin van we gaan de loopbaan lopen die hij ons heeft voorgesteld. Wij leven uit geloof enzovoort. Dat is wat het paasgaan voorstelt. Dus niet wat de mens aan God offert, maar het is wat God aan de mens geeft in de Heer Jezus Christus. In Exodus hoofdstuk 12 vinden we de instructies rond de instelling van het paasgaan. En dit is ook de belangrijke gebeurtenis. En voor zover men later dat paascha zou vieren, zou het zijn ter herinnering aan de eerste keer dat men het paaslam slachtte en at, namelijk ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Als het dus later gevierd wordt, is het een verwijzing naar wat in het verleden al geweest was. Dat is ook een belangrijke gedachte, omdat veelal de Bijbelse typologie of symboliek erg oppervlakkig behandeld wordt. Traditioneel is het idee dat alle oud-testamentische symboliek per definitie slechts vooruit wijst naar het Nieuwe Testament en meer in bijzonder naar de dood en opstanding van de Heer Jezus. In de praktijk is dat niet het geval. In de praktijk is symboliek heel wat gecompliceerder. In werkelijkheid is het zo dat heel wat zaken in de schrift zich herhalen en dat bepaalde symbolen niet alleen vooruit wijzen eventueel, maar ook terug. Die dingen moet u heel anders zien. Waar het over gaat namelijk is dat we parallellen vinden in de Bijbel. Die herhalen zich uiteraard, maar niet maar tot aan de dood en opstanding van de Heer Jezus, maar daarna ook nog steeds. Zodat symboliek net zo goed terug kan wijzen, zelfs na gebeurtenissen dus die in het verleden al hebben plaatsgevonden. En dat geldt voor alle vieringen van het paascha, behalve de eerste keer. Maar alle latere wijzen terug naar die allereerste, dat staat er ook, hè? Dat staat er elke keer bij. Het is ter herinnering aan de uittocht uit Egypte. Dat de uittocht uit Egypte zelf weer vooruit wijst naar het einde van heel het oude verbond, de slavernij van de wet. En het aanbreken van de vrijheid van het nieuwe verbond. Dat is inderdaad zo. Dus dan wijst het heen en weer. Hetzelfde is altijd mijn antwoord op die andere vraag. De vraag namelijk met betrekking tot offerdiensten die we net even hebben aangehaald uit Ezechiël. Want dat is blijkbaar nog toekomst. En als het letterlijk is, en dat denk ik wel, maar ik zeg het met een slag om de arm, ik weet dat, ben daar niet helemaal uit. Maar die offerdienst die in Ezechiël besproken wordt, voor zover die letterlijk zal worden toegepast, moet het nog gebeuren, namelijk in de 1000 jaren. En dan zegt men, ja, maar waarom moet er dan nog geofferd worden? Want de offers wijzen toch op de dood en opstanding van Christus en dat is dan toch al geweest. Dus dan kan het toch nooit letterlijk toegepast worden, want offers wijzen vooruit naar Christus. En dan zeg ik altijd, hoe weet je dat? Dat offers vooruit wijzen, waarom kan die terug zijn? Terugwijzen naar Christus. Dat kan toch net zo goed? Het is een herinnering aan. Dat geldt trouwens ook voor de... Dan moet ik heel voorzichtig worden. Dat geldt trouwens ook voor de algemeen gebruikelijke opvattingen rond het avondmaal. Die deel ik niet. Ik zeg het er met nadruk maar weer eens bij. Namelijk, men beschouwt het als een uitbeelding van het lijden en de dood van de Heer Jezus. Maar dat is toch al geweest? Dan wijst het toch terug. En als je daar geen moeite mee hebt, dan mag je ook geen moeite mee hebben met offers in het duizendjarige rijk die dan terugwijzen naar wat inmiddels al lang volbracht is. Daarna voeg ik er snel aan toe dat ik geloof dat het avondmaal niet spreekt over het lijden en de dood van de Heer Jezus, zelfs helemaal niet, maar spreekt exclusief, uitsluitend over zijn opstanding. Dat wil zeggen, niet eens zijn opstandingsleven. Precies zoals we er straks hebben aangehaald uit Romeinen hoofdstuk 6. Zijn praktische leven nu. Hij is ons leven, dan wel hij geeft ons leven. Niet hij heeft ons leven gegeven, hij geeft ons leven. Nog steeds elke dag. Daar leven wij uit, hij onderhoudt dat en voedt dat. Dat staat trouwens in Efeze 5 letterlijk zo. Hè? Hij zorgt voor de gemeente, hij onderhoudt het en voedt het enzovoorts. Ja, dat is wat hij doet. En dat is dus wat het avondmaal uitbeeldt. En daarom, omdat het absoluut niet spreekt over de dood en zelfs maar herinnert aan de dood, daarom is het paaslam er ook van verdwenen. Want hoe je dat nou ook keert of wendt, ik weet wel dat dat ook bestreden wordt, maar ik ben er 100 keer omheen gelopen, bij wijze van spreken, en van geen enkel perspectief kan ik het anders zien dan het ene, namelijk de avondmaalsviering werd ingesteld ter gelegenheid van de paasmaaltijd. Dat wil zeggen, dat was de laatste keer dat de paaslam officieel op tafel stond. Met goddelijke goedkeuring dan, om zo te zeggen. Daarna verdween het en wat overgebleven is het ongezuurde brood. Want dat was het. Sowieso, dat was het sowieso. Hoe men het ook uitlegt, dat was het in elk geval. Welke datum het ook was, want daar is ook verschil van mening over. De inzetting van de paasmaaltijd. Was dat de inzetting van het avondmaal? Was dat de paasmaaltijd of niet? Sommigen zeggen nee, het was het niet, want het was een dag daarvoor of een dag daarna. Dan zeg ik nou, als het een dag daarvoor was of een dag daarna, maakt ook al niet uit, dan waren het ongezuurde broden. Want een dag voor het paaslam was het ongezuurde brood al het huis uit. Dus hoe je dat ook keert, het was ongezuurd brood. Die hebben we overgehouden van de paastafel dus. En de wijn, die notabene niet eens in de oud-testamentische voorschriften genoemd wordt. Het wordt gewoon vanzelfsprekend geacht dat men wijn op tafel had. Dat is voor een Nederlander blijkbaar moeilijk te begrijpen. Een Fransman die begrijpt niet waarom je dat uit moet leggen. Ja, natuurlijk is er wijn op tafel. Maar goed, dus we sluiten ons daar maar bij aan. En zelfs bij de Joden is het zo, hè? Wijn bij de paasviering. Zo is het, maar het paaslam en al wat herinnert aan de dood is daarvan verdwenen. Ik ben heel blij met zo'n vraag. Ik vind hem fantastisch. Want als de Heer nou toch moest lijden en sterven en de paasmaaltijd als zodanig is daar slechts een beeld van, dan zou je zeggen, nou laat het maar overslaan. Wat moet ik me erop verheugen? Het bepaalt me alleen maar bij de dood en bij het lijden. Maar alleen al het feit dat zoiets kan staan van ik heb zeer begeerd dit paasga met u te vieren, impliceert dat het in essentie niet spreekt over lijden en dood, maar juist over wat daarna komt. Hij zegt ook niet, ik heb zeer begeerd het paasga met u te slachten.
Hij zegt, ik zal dit brood niet eten, weet je wel. En, ja. Totdat het nieuw wordt.
Ja.
Hoe moeten we dat nou zien? Dat nieuw. Het begint dan direct na de opstanding.
Ja, absoluut. Ja. Totdat ik in het koninkrijk zou gekomen zijn. Maar op de dag van zijn opstanding ging hij het koninkrijk binnen. Want toen werd hij tot koning gesteld. En sindsdien eten wij met hem dus. Maar dat is overdrachtelijk dan ineens. Van die maaltijd. Wij delen in zijn leven.
Want ik las een toelichting. En daar werd gezegd dat koninkrijk dat komt nog. Maar het koninkrijk is het
nog. Ja, dat is een van de andere noodlottige misverstanden die nog steeds in omloop zijn. Het idee namelijk dat het koninkrijk nog steeds niet is aangebroken. Dat is een misverstand dat berust op het gebruik en interpretatie van bepaalde termen. Het koninkrijk is aangebroken en daarmee het nieuwe verbond in de opstanding van Christus, dat wil zeggen op diezelfde dag. Hij stond op uit de dood en werd gesteld op de troon en toen brak zijn koninkrijk aan. Het punt is echter dat het koninkrijk tot op heden verborgen is. En wat uitgesteld is, is niet dat koninkrijk, maar de openbaring van het koninkrijk. En dus hebben wij deel aan het tegenovergestelde, namelijk een verborgen koninkrijk. Maar het is wel degelijk dat koninkrijk.
Koninkrijk is onder ons.
Precies, en het, dat zei de Heer ook, het komt niet met uiterlijk gelaat. En hij zei, het is in u lieden. En dat is het ook. Maar het is niettemin heel reëel, alleen het wordt verborgen gehouden voor de wereld. En daarom zeg ik ook altijd, zouden wij ook niet de moeite doen het proberen te openbaren aan de wereld. Dat is tot mislukken gedoemd. De Heer wil het verborgen houden en het zal pas geopenbaard worden als Christus en de gemeente samen geopenbaard zullen worden, want de wereld wacht op de openbaring van de zonen, meervoud, Gods. En we weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossenzen 3. En het andere was Romeinen 8. Met andere woorden, juist deze meest essentiële Bijbelse waarheden voor ons, in onze dagen meest essentiële Bijbelse waarheden, zijn omstreden. En dat komt natuurlijk omdat de duivel er altijd op uit is om het op zijn minst moeilijk te maken. En het wordt ook moeilijk, want wij moeten altijd weer kiezen uit allerlei redeneringen die tegengesteld zijn. En wat is nou waar en wat is nou niet waar enzovoorts. En daarna hebben we de neiging om het maar naast ons neer te leggen. En zo van, laat maar een paar vakidioten daarover studeren en dan komt het wel goed. Of niet, maar dan hebben we er geen boodschap aan. Maar het wordt ons afgenomen. En dat geldt voor de doop, waar altijd zoveel om te doen is. En dat is gewoon een beeld van dood en opstanding als zodanige. En daarom is het ook maar één keer. Je laat je maar één keer dopen, tenminste. Nou ja. Ik heb een predikant gekend die zei, nou het zou wel goed zijn als ze nog eens een keer gedood werden. Deze keer hou ik ze dan langer onder. Maar vooruit maar weer. Maar dat is maar één keer, het is dood en opstanding. En daarom wordt het avondmaal herhaald. En niet komen met hoe vaak, want er staat niet hoe vaak en wanneer en hoe. Er zijn verder geen voorschriften voor. Maar het idee is hoe dikwijls gij dat doet, enzovoorts. Maar het is de verwijzing naar een levende Christus die wij niet zien. En nochtans liefhebben en dus dienen, zegt 1 Petrus 1. En daarom heet het in 1 Korinthe 11, doe dat. Niet alleen 1 Korinthe 11, maar het heet, doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is wat de Heer zei. En bij in gedachtenis zijn wij zo makkelijk te vangen. Wij denken in gedachtenis, in memoriam. Dan is hij overleden. En dus in memoriam is altijd een herinnering aan het verleden. Maar het hoeft het niet te zijn. Toch? We hadden vroeger reden nog wat mensen rond met een foto van een geliefd familielid in de auto, weet u wel. En daar stond er onder, denk aan mij. Of rij voorzichtig, denk aan mij. Maar u denkt toch niet dat die lui op die foto allemaal overleden waren? Hè? En als de Heer zegt, doe dat om aan mij te denken. Wil niet zeggen dat we aan zijn dood zouden denken, maar in tegendeel, hij leeft. En op hem zouden wij georiënteerd zijn. En op wat hij voor ons doet. Constant. En daarom wordt avondmaal eventueel. Nou ja, eventueel. Daarom wordt avondmaal als het goed is herhaald. Dat is tenminste de aard van de inzetting. Daarna voeg ik eraan toe. En ook als je nooit avondmaal viert, verandert daar niks mee. De Heer zorgt voor je als je hem dient. En je zou van zijn tafel eten. En het letterlijke is ongeveer het laatste waar je dan aan zou moeten denken. En je plaats innemen aan de tafel, dat zou je doen, al ken ik de uitdrukking uit de Bijbel niet, maar daarbuiten wel, hè? Je plaats innemen aan de tafel, ja dat zou je doen, maar ook dan is het laatste waar je aan zou denken, de letterlijke avondmaalstafel van mijn part op de zondagmorgen of wanneer het maar is, hè? Dat is goed tot u doordringen, wij zijn genodigd aan zijn tafel en wij nemen dat leven tot ons wat we van hem hebben ontvangen. Ik kom niet aan Exodus 12 toe. Maar wij waren net in Romeinen 6. Daar zal ik u daar nog even een uitlezen. Want ja, ik heb nog hooguit een kwartier. Romeinen 6. Daar staat dat wij met hem gestorven en begraven en opgewekt zijn. Vers 4. Opdat, zoals Christus uit de doden opgewekt is, tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dat gaat over dood en opstanding en de wandel die daarop volgt. In dat verband staat er ook prompt in vers 9. Wetend dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal, eens en voor altijd, eenmaal gestorven, dus het eenmalige van zijn dood, en vandaar dat de doop in water inderdaad ook maar eenmalig is, en daarna staat er, en dat hij leeft, leeft hij Gode, dat wil zeggen Gode onderdanig in de zin van hij dient God sinds zijn opstanding. Dat heeft betrekking dus op het tegenwoordige werk van Christus. Nou ja, dan moet er natuurlijk iemand even gauw roepen, maar als het nog staat is hij der zonde eenmaal gestorven, diende hij dan de zonde? En mijn antwoord is ja, want hij was aan de zonde onderworpen. Daartoe was hij in de wereld gekomen, op dezelfde wijze als dat hij aan de wet onderworpen was. Maar maak er niks anders van dan wat ik nu zeg. Hij was eraan onderworpen, hij droeg de zonde namelijk en hij droeg de consequenties daarvan. En hij is dus der zonde gestorven, dat staat hier. Voor de zonde, opdat hij daarna voor God zou leven en toegepast op ons mag het niet moeilijk zijn. Van nature dienen wij de zonde, maar de bedoeling is dat nu we met Christus opgewekt zijn, niet meer de zonde, maar God zouden dienen. Die zou heersen in onze levens. Vanaf dat wij wedergeboren zijn. Dat is de grote gedachte hier die naar voren gebracht wordt. Dus waar hoofdstuk 6 over gaat. En nu neem ik de sprong naar vers 23, want die vind ik persoonlijk heel belangrijk. Het gaat erom dat we dus niet de zonde zouden dienen, maar God zouden dienen. Net als Christus volgens vers 10. En net als Christus volgens vers 4. En in dat verband staat er dan in vers 23, want het loon van de zonde, dat wil zeggen de bezoldiging, het loon van het dienen van de zonde, van het onder de zonde zijn, de zonde dienen, want dat zijn zo de termen uit dit hoofdstuk, is de dood. Het verderf namelijk. En het wordt gezegd tot wedergeboren mensen. Dat is punt 1. En tot ons wordt gezegd dat als wij de zonde blijven dienen, de zonde heerst in onze levens, dan heeft dat tot gevolg alleen maar tot verderf namelijk. Als ons leven daardoor bepaald wordt, blijft van ons leven dus in de praktijk niks over. Dat bedoel je. En het alternatief, dat helpt, ter verduidelijking, het alternatief is de genadegift Gods is het eeuwige leven. En de bedoeling is dat wij niet de zonde dienen, maar, was hiervoor uiteengezet, wij zouden de gerechtigheid dienen. En zoals wij de zonde dienen nu in dit leven, ja, dan blijft er van dit leven niks over. Maar wij zelf zullen behouden worden toch al zo als door vuur, waar onze werken zullen vergaan, want dat is ons praktische leven immers. Dat is waar het over gaat. En daarna, het alternatief is, de genadegift Gods is het eeuwige leven. Op zijn minst suggererend, maar als u mij vraagt, implicerend, dat hij ons dat leven uit zijn genade elke dag geeft. Niet elke dag opnieuw, maar elke dag continu. Wij eten van zijn tafel. En ik weet niet of je kunt zeggen dat je continu van die tafel eet, maar zoiets is het dan toch wel, hè? Je moet blijven eten om in leven te blijven en om krachten te hebben om wat te kunnen doen, om te kunnen wandelen heet dat, hè? En dat is wat de Heer ons geeft. De genade geeft Gods is dat eeuwige leven. Niet in de zin van uit genade ontvangen wij het eenmalig en worden wij wedergeboren. Dat is hier helemaal niet aan de orde. Daar gaat het schriftgedeelte ook niet over. En dat weet u, dat is een van de regels van Bijbelstudie. Je leest een vers in de context, binnen het geheel. Waar gaat het over? En dan krijgt dit vers niet de betekenis die het gewoonlijk gegeven wordt. Want gewoonlijk wordt dan gezegd, nou ja, de bezoldiging der zonde is de dood, want zo loopt het met de natuurlijke mens af. Maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven. Namelijk als je gelooft dan en die genade aanvaardt, ontvang je, eenmalig, ontvang je dat eeuwige leven. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over het praktische leven van de gelovigen. Waarbij de vraag is, zullen wij in de zonde blijven? 6 vers 1. Of zullen wij de zonde dienen? Of zou de zonde heersen in ons sterfelijk lichaam? En de apostel zegt, nee, helemaal niet. Wij zouden niet de zonde dienen, wij zouden de gerechtigheid dienen. Wij zouden niet dat oude leven leven, maar wij zouden dat nieuwe leven leven. Want het resultaat van het oude leven onder de zonde is altijd de dood. Het verdwijnt namelijk. En het resultaat van dat nieuwe leven is die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Maar dan moet ik eerst een bladzijde omslaan, want daar staat dat, hè, in Romeinen hoofdstuk 8. Kortom, de uitdrukking, de genade geeft Gods, is het eeuwige leven, duidt niet op die ene keer dat wij tot geloof komen en dan ontvangen wij het leven, maar het duidt op elke dag van ons leven waarin wij de Heer dienen. Hij geeft ons dat leven, hij onderhoudt het, hij voedt het, nogmaals uit Romeinen hoofdstuk 5 enzovoorts. Zie? En dat gaat over de, nou ja, waar al die liederen die we zingen over gaan, hè? Immer dichter aan u zij, enzovoorts. Hè? En tegenslagen in de dagen dat ik nog op aarde ben, en al dat soort dingen meer. Kortom, de Heer is met ons, want wij wandelen met de Heer. Zie? Onder het motto van de Heer zelf, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, ik ben met u tot aan het einde der eeuw, en hoe het allemaal maar heten mag. Daar gaat het over. Hij onderhoudt ons, hij voedt ons, want dat ligt opgesloten in het begrip redder, voor de gelegenheid in Efeze 5 vertaald met behouder, de behouder des lichaams. Andere vertalingen hebben daar gewoon heiland staan, dus ook goed. Maar daar wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat dat niet een eenmalig werk is slechts, maar dat een voortgezet werk is. Net als dat werk van reiniging uit Johannes hoofdstuk 13, eenmaal geheel gereinigd, maar daarna was hij onze voeten. Houdt hij ons rein, is de gedachte. Kortom, wij zijn zalig naar de geest, maar daarna zouden we ook zalig worden naar de ziel. Namelijk in heel onze wandel, en dat is ook in zijn kracht. Dat is wat hij doet, en daar gaat het hier over. En als ik het moeilijk vind, dan zeg ik, nou, ik heb er nog wel een. Paulus schrijft aan Timotheus, Niet zomaar een gelovige, zal ik maar zeggen. Maar een in functie, zal ik maar zeggen, hè? Zoiets. Hè? En hij schrijft hem, grijp naar het eeuwige leven. Had hij dat dan nog niet? Ja, dat wel, maar het gaat erom of hij het ook leeft. Of hij het ook gebruikt, om zo te zeggen. Want ja, er zijn kinderen gods die hebben eeuwig leven, maar ze grijpen het niet naar. Ze hebben het wel, maar het ligt ergens, ja, waar lag het ook alweer? Waar heb ik het ook alweer het laatst gezien? Hè? O blijde dag, o zaal gestomd, dat ik Jezus als mijn heiland vond. Ik vind het een prachtig lied, maar naar de tweede regel vraag ik altijd, en hoe lang is dat nou geleden? Toch? Nee, er is niks verkeerd met het lied, maar er is nog wel meer dan alleen de herinnering aan. Sommigen weten niet eens wanneer het was. En herinneren zich die situatie ook niet eens, omdat ze het anders beleefd hebben, zal ik maar zeggen. Dat kan ook allemaal, hè? Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat om het leven van vandaag. Of wij dat leven niet hebben, maar het gaat erom of wij het leven. En dus het gaat om de uitwerking daarvan. En dat is wat, wat het avondmaal feitelijk voorstelt. En daarom wordt het bij herhaling gedaan. Omdat we daar constant, om zo te zeggen, bij aan herinnerd worden. Wat onze werkelijke levenssituatie is. Wij eten van de tafel van de koning. Met dank aan, wie was het ook weer? Mephibosheth, geloof ik. ik kan die namen niet onthouden, maar...
Verlamd zijnde aan de voeten.
Hè?
Verlamd zijnde aan de voeten.
Verlamd aan de voeten, dat is de wereldse positie, inderdaad, ja. Maar etend van de tafel van de koning. Wij deugen namelijk niet voor dit leven hier. Dat is dat wat die verlamming uitdrukt. En we eten van de tafel van David, was het, hè? Van de koning. Dat is het precies. En daarom wordt het hele nieuwe verbond wordt trouwens voorgesteld als één maaltijd. Soms vertaald met bruiloft. Dan kan je de gemeente als bruid er weer aan ophangen. Hoewel de bruid in het verhaal nooit voorkomt. Bij al die zogenaamde bruiloften niet. Maar het waren maaltijden. Want die maaltijd is altijd een beeld van het leven onder het nieuwe verbond. Je gaat één keer binnen, prima. Maar daarna is het een kwestie van aanzitten en eten. En dat is wat wij doen als het goed is. Namelijk, wij eten van de Heer. Dat wil zeggen, wij eten van zijn woord. Wij nemen hem zijn woord. Wij nemen hem tot ons, dan wel wij drinken van zijn bloed. Het klinkt luguber, dat weet ik wel, maar het idee is gewoon, wij nemen zijn leven tot zich, tot ons, enzovoort. Hè. Of wij laten ons vullen met zijn geest, dat is nog steeds precies hetzelfde. Ons vullen met het woord van Christus, dan wel ons vullen met de geest van Christus, enzovoorts. Daar leven we uit en dat is de werkelijke betekenis van het avondmaal. Het is niet een offer, het is niet wat wij de Heer aanbieden. Wij doen het ook niet om hem te behagen of zoiets, niet primair althans. Wij doen het om bepaald te worden bij wat hij ons geeft. Zie? En daarna staan we op van de maaltijd en gaan we weer gewoon door met het lopen van onze loopbaan. U weet wel, de Heer zei, eet Elia, of bij Elia bijvoorbeeld, hè, want de reis zou u te zwaar zijn. En zo is het met ons ook. Wij eten van wat de Heer ons geeft en daarna gaan we op weg. En dat is precies wat het Pascha ook uitbeeldt, alleen in het Pascha zit nog opgesloten de dood en opstanding van de Heer Jezus. Het is immers primair de uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. Daarom ligt de nadruk in Exodus 12. Niet op ongezuurd brood, laat staan op de wijn. De nadruk ligt bij het Pascha inderdaad op het paaslam. Dat in huis zou genomen worden. Dat 4 dagen in huis zou gehouden worden. Zodat men 4 dagen lang weet wat er met het lam gaat gebeuren enzovoorts. Het is een prachtige uitbeelding van de vierde bedeling, die van de wet. Waar op voorhand al vast stond hoe het gaan zou. Toch? Heel die wet en al zijn details spreken over het lijden, dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar gaat men weet het. En op een gegeven moment gebeurt het aan de avond van de vierde dag. De 14e van de maand is het dan overigens. Maar dat even terzijde. En dan zou het geslacht worden. Er zijn voorschriften bij. Daarna zou het gegeten worden. Er zijn ook voorschriften bij. Maar met de uitdrukkelijke verwijzing nadat men daarna onderweg zou gaan. Hè. Kijk, er staat in vers 11... Aldus nu zult gij het eten, Exodus 12 vers 11, uw lendenen zullen opgeschort zijn. Dat wil zeggen dat de lange jurk of wat het maar was, opgetrokken zou zijn om goed te kunnen lopen. En het is aardig dat niet alleen dit soort teksten, maar zelfs uitdrukkingen in het Nieuwe Testament worden gebruikt als verwijzing daarna, want ik heb er even gauw naast liggen zo 1 Petrus 1 vers 13. Daarom opschortende de lenden uw verstands. Zie, en dan krijg je meteen de geestelijke betekenis dus. En het verstand is gewoon de inwendige mens, het gemoed, het hart had het ook kunnen zijn. Zo wordt het soms ook vertaald trouwens. En daarna staat er... Hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Want het idee is dat de Heer zich gedurende ons leven zich aan ons bekend maakt. Niet zichtbaar, maar wij zouden toch hem kennen en leren kennen. En dus maakt hij zich aan ons bekend. Dat heet openbaren. Tot slot, hij is weliswaar verborgen, maar die verborgenheden worden ons immers bekendgemaakt. Zouden ons bekendgemaakt worden en daar gaat het om. Hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus, enzovoort. En dan sla ik een paar zinnen over. Zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. Einde van vers 15 van 1 Petrus 1. Opschortende de lenden uw verstand, zouden we heilig worden in heel onze wandel. En dat is precies waarnaar Exodus 12 reeds verwijst in vers 11. Aldus nu zult gij het eten, uw lenden zullen opgeschort zijn. Dat wil zeggen, gereed voor de wandel. De tocht die zou komen, het is nog een verre tocht naar Canaan. Vooral niet denken en tocht alleen maar Egypte uit. Het is woestijnreis naar Canaan en daar bevinden wij ons in. In die woestijnreis, Egypte, zijn we uitverlost, toch? We hebben het burgerschap van dat Canaan, dat is zo. Maar in zekere zin, we zijn onderweg in de woestijn, waar je normaal niet eens leven kunt, feitelijk, maar waar de Heer voor ons zorgt. En raad is wat, de Heer gaf elke dag mannen uit de hemel. En toen wisten de kinderen Israëls niet wat het was, maar wij weten wat het is. Gewoon het woord Gods. En dat is voldoende voor de reis. Dat bekrachtigt ons. Wat zijn prachtige termen. Opschortende de lenden uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade. Want de genade geeft God, is het eeuwige leven. In de praktijk, dag in dag uit. Onderweg naar de beloofde erfenis enzovoorts. En dan weer terug naar Exodus 12. Aldus zult gij het eten, vers 11, uw lenden zullen opgeschort zijn. De lenden omgord, heet het in Efeze 6, in verband met de geestelijke wapenrusting. En uw schoenen aan uw voeten, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes enzovoort. En uw staf in uw hand, want de staf is een beeld van opstandingskracht. De staf is een beeld van de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Die staf is dat. Die staf die wordt uitgestoken over de Schelfzee enzovoort. Hè? Ja. En die levend bleek te zijn toen hij geworpen werd in de tempel. Bij wijze van spreken dan, die staf is dat. Hè? Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Uit Psalm 23 natuurlijk. En gij zult het met haast eten. Vind ik ook raadig. Gij zult, je zou denken, nou het is heel plechtig, dus het moet op ons gemak. En we moeten ervan genieten. Het moet vooral lang duren. Een plechtige officiële maaltijd, maar niks ervan. Gij zult het met haast eten, het is des Heeren Pascha. Dat wil zeggen, men zou snel tot zich nemen en daarna komt de reis. Natuurlijk, wij komen eenmaal bij het kruis van Golgotha, wij nemen vervolgens dat opstandingsleven van Christus aan en dan doorgaan. Dat zei de Heer trouwens tegen Mozes toen ze inmiddels onderweg waren en min of meer dood liepen tegen de Schelfzee. Toen zei de Heer, wat sta je daar nou Mozes? Neem uw staf. Enzovoort. Hij verweet het hen. Van, wat sta je daar nou? Hoezo water? Gewoon doorlopen. Ik heb het toch gezegd, die kant moet je op. Gewoon doorlopen. Nou ja, goed, daarna deden ze dat dan dus ook. Maar zo is het maar net, zo geldt dat voor ons ook. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Enzovoorts. Nou goed. Maar dat is het paaslam. Gaat snel voorbij, gij zult het met haast eten. En bovendien, men is al klaar om te vertrekken. Oh ja, we moeten nog het paaslam eten, dat is waar ook. Anders kan het niet. Maar daarna, wat overblijft, is uiteindelijk het avondmaal. Dat wil zeggen, brood en wijn. En daar lees je niks over haast of zo. Want het is de uitbeelding van een continue situatie. Een blijvende situatie. En dat is waar de Heer op zag. Nou ja, in de nacht dat hij verraden werd, want die nacht was dat, hè. Dat hij dat Pascha met zijn discipelen zou vieren. Het is ook vermakelijk om te zien dat je het terugvindt bij alle evangelisten, hè. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dacht ik. Ja, alle vier maken de melding van, zelfs uitgebreid, zelfs waar het was en hoe ze op die plek terecht waren gekomen en wat er die avond gebeurde, hebben we 5 hoofdstukken waarin meestal de Heer zelf aan het woord is, alleen al in het Johannesevangelie. 13 tot en met 17. Dus dat is nogal wat. Maar dat is zo, omdat al wat daar besproken wordt betrekking heeft, niet op zijn lijden en dood, maar daarna. En Johannes 13, waar het verhaal begint dan, dan hebben ze de paasmaaltijd gevierd, en dan staat er na de maaltijd, enzovoort. En dan staat er, Jezus wetende dat de uur gekomen was dat hij naar zijn vader zou gaan. Maar hij zou naar het dodenrijk gaan, dat is precies de andere kant op. Maar er wordt volkomen genegeerd, wordt overeengekeken. En niet alleen in het verslag, maar ook de Heer zelf. Van hem staat, Jezus wetende dat. En hij wist dat hij zo lijden en sterven, maar hij keek er overheen.
En bij Judas?
En dat is de strekking dus van die avondmaalsviering. Het gaat over leven, niet de dood. Ja?
Judas, als de... Judas zijn verraad heeft, dan staat er, nu is de zoon des mensen verheerlijk.
Nu wordt de zoon des mensen verheerlijk, ja. Maar de verheerlijking van de zoon des mensen was niet in de dood, maar in zijn opstanding. Kortom, de Heer kijkt daar steeds overheen naar de opstanding en hij is gericht dus op het doel waartoe hij die weg moest gaan. En dat lijkt me ook, eerlijk gezegd, de enige mogelijkheid. Natuurlijk kun je zeggen, dat is een sterk geloof van de Heer Jezus, dat hij daar overheen ziet en zo. Dan zeg ik, ja, dat is zo, maar ik denk ook dat het de enige mogelijkheid is. Om zo'n weg van lijden bewust te gaan, van, nou, dat moet gaan gebeuren. Maar dat kan eigenlijk ook alleen maar als je daar overheen kunt kijken. Zie? En eigenlijk geldt dat voor heel ons leven natuurlijk ook. In veel mindere mate, denk ik. Maar goed, het beginsel blijft gelijk. Wat doen we hier eigenlijk? Waarom lopen wij onze loopbaan? Waarom kiezen wij voor de Heer en kost ons dat zoveel? Waarom moeten we hier zoveel opgeven wellicht om trouw te zijn aan de Heer? Wat maakt het eigenlijk uit? En het antwoord is, die heerlijkheid, dat maakt het uit. Dat wat ons beloofd is. Waarheen we onderweg zijn. Daar zouden wij op zien. En niet de resultaten van ons christelijk leven afmeten aan wat het uitwerkt in onze omgeving, zal ik maar zeggen. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Dat is niet het resultaat. Het echte resultaat is die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Het is het resultaat van het leven van Christus in u. In ons dus. En dat is wat het avondmaal werkelijk uitbeeldt, hè. Niet dood, zelfs niet eens opstanding, maar opstandingsleven. Praktisch, namelijk. Want dood en opstanding wordt uitgebeeld in het paaslam, maar dat was eenmalig en het verdween dus. Nou goed, daar moeten we het bij laten. Het was trouwens ook in ander opzicht eenmalig, want alle andere keren was het een herinnering aan de eerste keren. Het was alleen maar een herdenking. Want de echte keer was de eerste keer. Duidend op dat het ook eenmaal zo zou zijn. Dat wil zeggen bij de verlossing van de slavernij van de wet. De uitleiding uit het diensthuis van de wet en het aanbreken van het nieuwe verbond. Want daar is de verlossing uit Egypte natuurlijk de uitbeelding van. Nou, misschien kom ik hier volgende keer nog op terug. Gaan we echt naar Exodus 12.